GoPlay Podcast.
Ja, je had hier waarschijnlijk een aflevering met Niels de Stadsbader verwacht, aangezien dat we dat vorige week zo hadden aangekondigd. Maar helaas moeten we dat nog eventjes uitstellen. En dus hebben we het vandaag niet over de brandweer, maar wel over een andere ordendienst in een nostalgische special die we een paar weken terug hebben opgenomen over de iconische reeks Flikken.
Ja, het was weer watjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Achter de Schermen. De oplettende luisteraar die hoort al dat het muziekje hier, dat je nu hoort, ja, klinkt anders dan anders. Dat komt omdat dit een speciale aflevering is, Jeff.
Het is een nostalgie special.
Een nostalgie special, inderdaad. Want zo nu en dan gaan we met Achter de Schermen een keer terug in de tijd en bespreken we een nostalgische tv-reeks, film of teletextpagina. En voor onze vorige nostalgie special, voor wie dat nog weet, gingen we terug naar het Hollywood aan de Schelde. Dat was met Erik van Looy en Koen de Bouw.
Ja, de zaak Alzheimer.
Ja, nu gaan we terug naar Sin City aan de Leien, want we gaan het hebben over de politieserie van de jaren nul, Flikken, waarin de lange arm der wet 10 seizoenen lang de matrak zwaaide in Gent. En 6 van die lange armen der wet hangen hier aan 3 van onze gasten van vandaag.
Oh, mooi geschreven.
Mooi ingeschreven introotje. Ja.
Dat is vrij goed, jongen.
Ja, goed, toch? Ja. 2 lange armen die hangen aan de vrouw die 16 jaar lang omroepster was voor TV1, af en toe eens aan Winching Down deed in Windkracht 10 en 7 seizoenen lang als Britt Michiels de straten van Gent veilig maakte, Andrea Kronenbergs.
Welkom. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Heb jij nu 16 gezegd?
Oei.
16 jaar.
26 jaar lang. De vrouw die 26 jaar... Ik zei het, ja.
Het is hier gewoon een live rectificatie.
Een rectificatie.
Maar goed,
ja, maar ik wil het wel even benadrukken, omdat het belachelijk lang is.
Juist is juist. Dat merk je ook in deze nostalgie special.
Moet alles juist zijn.
Nog beter dan Andrea doet het, toch wat Flikken betreft.
Ja,
sorry, Andrea.
Ja, 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 ja.
Onze tweede gast, met alle seizoenen op zijn tellertje, Wilfried Pasmans, de real OG van Flikken. Maar tegenwoordig luistert Pasmans vooral naar de naam Thijsmans. Mark, welkom.
Dank u.
En onze derde gast is een notoire motard die nog steeds klopjachten houdt naar het onbekende, maar dan niet meer als Ben van Este, maar gewoon als zichzelf, Axel Dazeleren. Welkom.
Hey, goeiedag.
Hey.
Hallo.
Ik ga omroeper moeten worden.
Ja. Te laat geboren.
Achter de bermen, niet achter twee topskernen, maar achter.
Achter de schermen. Voilà, door die epistels hebben we geraakt,
ja,
de hele intro.
Wat een monoloog.
Maar ja, het is natuurlijk een bijzonder speciale versie van deze podcast. Welkom Andrea, dag Mark en hallo Axel. Herenigd.
Ja.
Ja.
Speciaal toch ook voor jullie. Ik zag hier zo binnenwallen en was, oh, hier lang geleden zeg.
In het geval van Mark Thijsmans wel.
Was, ja. Ja.
Andrea zie ik geregeld.
Geregeld?
Ja.
Ja?
In darkrooms en dergelijke.
En dergelijke.
Nee, op privégelegenheden.
Ah, ja, toch.
In eenzelfde vriendenkring. Dus,
oh, ja.
Was toen ook al. Allee, dat is toen ontstaan. Eigenlijk.
Ontstaan,
ah, ja. Ja.
Een onvermijdelijke vriendschap. Nu, Jeff, we zijn bijzonder blij dat we deze aflevering kunnen maken, maar jij was niet blij, zei je
vooraf. Nee, ik was eigenlijk helemaal niet blij.
Nee?
Ik was echt verheugd.
Verheugd?
Ja.
Voilà.
Ah, ja. Ja.
Wat, waarom?
Ja, omdat ik toch alle afleveringen ooit gezien heb van Flikken als jonge knaap.
Ja,
alle 130.
Dus, wat deed anders op zondagavond? Flikken kijken, hè, en gaan slapen.
Want we mogen het zeggen, het is 25 jaar geleden dat de eerste Flikken aflevering op tv kwam.
Zeg, chef, mag ik vragen wat je zo intrigerend vond aan Flikken dan? Of was het voornamelijk om Britt Michiels met de lange blonde lokken
te kunnen aan? Was dat voor jou een soort van awakening?
Seksuele awakening?
Ja, dat kan toch?
Ja, dat kan toch? Ik fantaseerde dan over darkroom bezoeken met Britt Michiels. Ja.
Nu, alleszins, 25 jaar geleden klonk het dus als volgt. Zorgt dat nog steeds voor een soort van kippenvel moment voor jullie?
Ik vind het altijd wel plezant om dat te horen zo, ja.
Ja.
Het is lang geleden dat ik die in tune heb gehoord, ja.
Dit was dus de beginreliek zoals die 25 jaar geleden voor het eerst klonk. En dan zag we al snel beelden van onder andere jou, hè, Andrea.
Mm-hmm.
Door Gent, met zo'n heel snelle camerabeweging. Het was heel blitz voor die tijd.
Het was blitz, ja?
Ja, ja, ja.
Ja, ze noemden daar ook Blitz Michiels.
Toen hele snelle camerabewegingen. Ja, maar als je dat nu ziet... Dan...
Ja. Want zo begint de reeks. Hè. Andrea, jij die als Britt Michiels terechtkomt in het korps waar de twee heren hier aanwezig al in zaten op dat moment.
Ja, ik was de nieuweling eigenlijk. Hè. Ja,
van de Rijkswacht, ja. Hè, kwam je over?
Ik
denk het zo.
Want het begint zo met, ja. Je legt dan zo'n kruimeldief.
Ja, als ik dat terugzie, dan denk ik van, oei, dat komt beter. Maar bon, zwart,
wat komt beter?
Maar hoe zij die kruimeldief neerlegde.
Ja, ik moest niet zo'n toestel,
op elektriciteit. Maar...
Een pickpocket in Gent moest ik vloeren. Hè, en laten struikelen over een vuil.
Ik was echt een kruimeldief.
Ja, ja. Als ik dat terugzie, dan denk ik van, oei.
Ja, toch?
Ja. Amateurwerk.
Amateur is veel gezegd, maar er zaten nadien toch wel, denk ik, betere afleveringen in. Ja, ik vond dat ook gewoon niet goed genoeg.
Maar goed, ja, het moest ergens beginnen natuurlijk. Ja. En dan kon het alleen maar beter worden.
Ja, absoluut. Dus,
Nu, maar voor we helemaal in het verleden duiken, eventjes situeren waar we vandaag zijn. Axel, jou zien we tegenwoordig nog met Het Onbekende.
Ja.
Loopt nu op tv. Want we mogen het zeggen, we nemen dit eigenlijk een soort van vooropname op.
Ja. Dan moeten we het ook hebben over Eenmaal Andermaal. Want dat is dan ook ontlopen.
Dan moeten we het ook hebben over Eenmaal Andermaal, inderdaad. Ja, toch, dat klopt. Ja, maar ja.
Zullen we het anders ook hebben over Eenmaal Andermaal?
Ja. Dat bekende tv-programma waarin je met Jacques Vermeire op zoek gaat naar schatten op tweedehandsmarkten.
Naar dingetjes die wij waardevoller maken en waardevol inschatten. Ja.
Ja, dat klopt. Ja. Wat moeten we er nog over zeggen?
Nee, gewoon dat ook klopt. Tom Bekenden is dan al bijna...
Bekend geworden.
Ja, inderdaad.
Dus voilà, je bent nog zeer aanwezig op onze schermen. Maar Mark, je hebt ook, hoorde ik daarnet, vandaag een boek uitgebracht.
Ja, Gij brengt mijn vrede niet, heet het.
Oh, ja.
Het gaat over de Tweede Wereldoorlog.
Oh, toch?
Het gaat over een jongen en een meisje. De jongen zit bij de Hitlerjeugd. Omdat zijn familie daarbij betrokken is, niet zijn eigen keuze. En het meisje zit in het milieu van het verzet, omdat haar familie daarbij zit en niet zijzelf. En die twee zijn bevriend, maar die vriendschap wordt onmogelijk door de oorlog. Tot ze elkaar op het einde eigenlijk haten. En er niks van de vriendschap meer overblijft.
Een kleine spoiler, natuurlijk.
Jij brengt mijn vrede niet. Hè? Vandaar.
Dankjewel, Mark.
Dat is
heel
al wat bekender geworden nu, inderdaad, waarover dat dan gaat. Ja. En tenslotte, om het kantje volledig te maken, zit hier natuurlijk ook nog Andrea Kroon.
Nog altijd.
Is nog niet vertrokken.
Ik ben nog niet gaan vluchten.
Waar hou jij mee bezig? Deze dagen.
Ik ben eigenlijk de laatste jaren heel veel aan het zingen. In veel verschillende projecten. Momenteel ben ik aan het toeren met Barbara Dex en Els Dottermans. Met Boudewijn de Grootmuziek.
Ja.
Ik doe veel presentaties. Ik doe voice-overs. Ik heb een B&B hier niet zo heel ver vandaan.
Ja, ja. Een B&B?
B&B. Zonder breakfast weliswaar.
Gewoon bed.
Ja, appartement zal ik zeggen. City apartment. Peace in the city, zo heet het.
Peace in the city. Maar je mag het even droppen. Hè. Peace in the city.
Ik drop het bij deze...
Nu, ik heb hier voor deze nostalgie-special, zoals ik dat dan steeds doe, ook een kenner uitgenodigd die ons wat informatie kan verschaffen over de reeks. En dat ben jij, Jeff. Je bent onze kenner deze week. Ja, toch?
Okay.
Opnieuw.
Ja, ik ben blij dat we het over de politie hebben vandaag, want ik zit hier natuurlijk met mijn collega's vandaag aan tafel. Ja. Want ik sta natuurlijk bekend in het milieu als iemand die ook veel research doet, zoals dat de rechercheurs eigenlijk doen. Hè.
Juist, ja.
Ik heb naar alle seizoenen gekeken.
Nog eens.
Elke reeks is ongeveer 13 afleveringen van 50 minuten, dus dat zijn ongeveer zo'n 6300 minuten of 105 uur. Flikken. Oh. En dat staat allemaal op VRT Max trouwens nog. Dat is eigenlijk de GoPlay van VRT. En verder ben ik ook gaan researchen in de kranten nog, om zo een keer te kijken wat er allemaal over geschreven werd.
Ja.
En ik heb gebeld met mensen die mee hebben gewerkt aan de reeks.
Oh.
Uit al die recherche die ik gedaan heb, heb ik bijvoorbeeld ook ontdekt dat Flikken de eerste keer is uitgezonden op 17 oktober 1999. Op een zondagavond, net na de 12 werken, na een aflevering van de 12 werken van Rob van Oudenhoven.
God, wat ik ook nog heb ingezien. Ja, sorry.
Ja? Nee, dat mag.
Weet jullie nog die allereerste uitzending?
Oh ja, dat was fantastisch.
Ja?
Axel heeft eigenlijk geen actieve herinneringen.
We hebben die op voorhand natuurlijk ook al gezien. Hè? Dus we hadden altijd visies.
Ja,
we mochten altijd zo weken of soms misschien zelfs maanden voor iets op antenne komen. Hadden wij dat al gezien. Hè?
Oh, ja. Zeker, die eerste afleveringen. Ja. Met sponsors, met fans. Ja. We hadden die eerste aflevering al fans voor de afleveringen uitgezonden.
Ja, vooral toch met mensen van de ploeg. Ja. Hè? Dat iedereen het kon zien.
Maar die eerste aflevering hadden wij toch echt een aantal keer gezien voor die op antenne kwam.
Die waren echt zo.
Nee, mensen. Ik ben voornamelijk fan van die scène met de kruimeldief.
Ja. Oeh, en jullie zagen die al vooraf op een soort van feestelijke visie met iedereen erbij.
Zo kunnen we dat noemen. Er was altijd veel drank en hapjes bij Flikken.
Feestelijk is wel toepasselijk. Ja.
Erwin Provoost was op dat vlak, op meerdere vlakken, maar echt een geweldige producer. Die maakte het altijd fijn. En we zijn veel lekker gaan eten. En veel geboost.
Wij maakten er ook altijd een feest van.
Absoluut. We waren een feestelijke band. bende gewoon.
Ja, maar
hè,
dat wordt nog dikwijls aangeboden, maar het barst nog zelden los, vind ik.
Ja?
Ja, ik kan nu terugblikken op 30 jaar fictie maken.
Ja? Ja.
En dat is toch heel zwaar geminderd.
Ja, 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 ja. Ja.
En toen was het heel stevig. Maar dat lag ook aan jullie. Omdat jullie...
Dat lag ook wel aan ons. Wij waren ook wel feestbeesten.
Bij de politie van Gent waren er ook wel elementen die er... Wat van konden.
Ja, ja, ja.
Ah, ja, ja.
Dus we staken elkaar allemaal aan. Ja, hè, denk ja, ja.
Zeker dat eerste jaar, dat moeten we toch zeggen.
Ja, ja, absoluut.
Het was niet alleen heel leuk voor ons, want bon, jij had natuurlijk al een grote populariteit, maar Mark en ik waren nog niet zo
alleen beginnelingen eigenlijk.
Ja, 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 ja.
Maar in Gent waren ze van overtuigd dat dit de hit ging worden voor de komende jaren en zeker van het komende jaar. En dus wij werden daar in het begin al ontvangen als koningen.
Oh. Ja.
Wij mochten toen overnachten in Sofitel, nogal redelijk centraal was, ja, in het centrum van het oude Gent.
Tegenover het politiecommissariaat gewoon. Hè,
en ja, een stadhuis, ja, ja, inderdaad. Ja. En daar is het in dat eerste jaar ook dikwijls bond gemaakt na een gewone draaidag.
Ja, ja.
Oh. Maar als resultaat hebben we daarna gecaserneerd zijn geweest, ver buiten het centrum.
Ja.
Ah, ja.
Om dat een beetje te vermijden, omdat er sommige mensen met kleine oogjes en een kegel...
En dat was ook samen met die echte politieagenten dat jullie dan de boemel op
gingen. Er waren er altijd...
Dat is beroepsgeheim, dat mogen we niet zeggen.
Nee, ik wou zeggen, er waren er altijd op de set aanwezig. Maar er waren natuurlijk ook mensen die soms wel meegingen. Ja, tuurlijk. Hè.
Om te zien of alles in goede banen...
Voilà, voilà. Ja, ja. Of wij wel veilig waren.
Of om iemand te bellen die niet meegedronken had om ons met een auto veilig ergens af te zetten.
Zeg maar met een combi, ja, mocht je die dag en nacht bellen.
Ja,
echt?
Oh, bel ons maar als je naar huis wilt of als je door een andere kroeg wilt.
Echt?
En de meeste van ons deden dat niet, maar ik had zoiets van, ja, als ze het zelf voorstellen.
Ja.
En ik ben ooit eens, toch dus blij geweest dat die er waren om mij naar het volgende café te brengen.
Dus van die gasten die op patrouille waren, die ondertussen...
Nee, die vonden dat zelf keileuk.
Ah, ja, dat kan ik geloven.
Ja.
Oh.
Ik weet nog dat Bruce heeft... Nee, het was Bruce die aan het stuur zat, heeft ons op een zeker moment... We hadden ergens gegeten. En het was een eerste aflevering van een nieuwe reeks van... Ik weet niet meer welke reeks juist. Ging in première op het Filmfestival van Gent.
Ja.
En dus Bruce reed ons in, ja, hoe moet ik dat noemen, kamikaze-stijl door Gent. Oh. Dat wij eigenlijk bijna van links naar rechts vlogen in de auto.
Ik vond dat leuk.
Echt, en dat was door Gent... Met mijn piep en dat
bommeren.
Ja, dus, ja, echt. Met de sirene op. En
ja.
Puur voor de show. Hè. Ja, ja. Niet dat het nodig was voor iets. Dus.
Nee. Ja, ja, maar goed, die eerste uitzending werd meteen positief onthaald, hè, toch?
Ja, de recensies waren eigenlijk direct lovend. Want ik heb in de Gazette van Antwerpen een stuk gelezen van 18 oktober 1999. En die schrijven het volgende.
De allereerste recensie. Hè?
Het is nog te vroeg om de hoofdrolspelers te beoordelen. Mm. Maar het ziet er allemaal goed gedaan uit.
Oh.
Een ingehouden Andrea Kronenbergs bevestigt dat ze niet tot omroep maar tot actrice werd opgeleid. En hou je nu vast voor de volgende zin. En de lekkere Joke de Vink is een sterke nieuwkomer. Een aangename verrassing is ook Ketnetter, Mark Thijsmans.
Oh.
Voor de geloofwaardige manier waarop hij de onhandige wijsneus Wilfried Pasmans gestalte geeft.
Ja.
Prachtig, toch?
Werd in de recensies zo luid op voorgelezen zo?
Dat kan ik mij absoluut niet herinneren.
Nee,
uiteraard
ik ben
niet.
In mijn leven ook al zo vaak eraf geschreven. Ik weet nog, als Emma uitkwam, een reeks waar dat ik met een rosse pruik in...
Ja.
Dan werd er heel lelijk over geschreven. En het ging dan op een zeker moment alleen maar over die pruik. Dat ik ook dacht van, jongens, och, de boom in witte.
Oh, ja.
Er heeft ooit in de morgen iemand geschreven. En ik weet eigenlijk niet meer of dat toen over flikken ging. Als we al zo een aantal jaren bezig waren. De slechte kritiek. En echt waar, nu zou je daarvoor, denk ik, in de gevangenis vliegen.
Oh.
Ze moest gegangbanged worden.
Wow.
Zo iemand die echt zo... Die mijn
dat
kop
hebben we dan
niet,
ook gedaan.
Die mijn kop niet
vandaar
kon hebben.
Dat dus leuk op werd voorgelezen.
Maar ik denk, als je dat nu zou schrijven, dan denk ik, zou je serieus bij je schavernak gepakt worden. Dat is, dat is not
en
done.
Waarom, en waarom met jou en de lekkere Joke de Vink.
En de lekkere, waarom, ja, voilà, ja.
En waarom moest dat precies gebeuren? Omdat
gewoon,
je dat verdiende?
Ik weet niet meer welke... Ja.
Dat is iemand die zijn fantasie de vrije loop laat, denk ik.
Ja,
heb ik gelijk of heb ik gelijk?
Ja, dat is inderdaad de rover. Dat is de rover. Dat van de lekkere Joke de Vink, dat kunnen we nog door de vingers zien.
Ja,
nu zou je het niet meer moeten schrijven.
Nee, zeker niet.
Over de lekkere Joke de Vink gesproken. Ja? Ja. Ik zie iedereen hier ook trouwens verlekkerd kijken naar deze bokaal. Hè, want jullie kennen het format natuurlijk van binnen naar van buiten.
Ja.
Hè,
ja.
Want dan weten jullie ook dat dit de nostalgische weetjestrommel is.
Ja.
En zoals elke aflevering in de Nostalgie Special trekken we daar eens een nostalgisch weetje uit.
Ja.
Ik dacht, omdat het de vorige keer met Erik van Looy en Koen de Bouw een beetje chaotisch verliep, van wie...
Ja. Dat is normaal.
daar nu eentje trekken of niet? Zal ik misschien het ijs breken en alvast een eerste nostalgisch weetje eruit trekken?
Misschien is het wel niet onbelangrijk dat er altijd een nostalgisch weetje wordt getrokken bij het horen van de volgende tune, die ik ook een beetje aangepast heb.
Normaal is het iets anders. Maar,
normaal is het zo'n trompet, maar deze keer is het dit. Het is de willekeurige weetje.
Zo spannend.
Kom nou, verbaas ons.
Ja. Wat staat erop?
Het staat op spoorwegpolitie.
Oh.
Ja. Klopt.
Dat iedereen weet meteen klopt.
De reeks ging eigenlijk eerst over de spoorwegpolitie gaan.
Voilà.
Maar toen hoofdcommissaris Steven de Smet van de politie van Gent dat te weten kwam, was die niet akkoord. En zei die, nee, dat moet over de politie van Gent gaan. En toen is die overal zwaar beginnen lobbyen, met Erwin beginnen praten en zo. En uiteindelijk is de reeks, weliswaar in een zeer vroeg stadium, van de spoorwegpolitie naar de politie van Gent overgegaan.
Dankjewel voor deze toelichting, want dat was
het. Wist je dat niet?
En kennen jullie ook de titel van de serie over de spoorwegpolitie?
Nee. Dat was een werktitel,
hoe flikken het eerst ging heen.
Ah, nee, dat ken ik
Conducturcus.
Niet.
Nee.
Tracks ging de serie.
Ah, Tracks.
Ja.
Dat wist ik niet.
Het was ook zo dat Andrea als eerste echt gecast was.
Ja, als Windkracht 10 nog liep, wist ik van, en nu komt er Flikken. En dan,
Tracks ging
eerst. Flikken, ik bedoel, een politiereeks.
Maar als ik even mag vragen, wat doen? Wat kun je allemaal brengen in een spoorwegpolitie?
Ik heb dat ook altijd, moet ik, een vaag idee gevonden.
Ontspoorde treinen. Mensen die geen ticketje hebben gekocht.
Ja, ik zou denken, zo,
boeiende verhalen.
Kun je dat 10 seizoenen lang? Rittenkaart eens zien. Jij hebt dat met potlood ingevuld. Ik arresteer je.
Het kan goed zijn dat het helemaal klopt wat je zegt, hoor, Mark. Ik wil het niet in twijfel trekken. Maar ik denk dat het feit van heel veel dan met treinen te moeten rijden in zo'n reeks, dat ook wel voor heel wat praktische problemen zou hebben kunnen zorgen, natuurlijk. Hè. Het was nu al moeilijk genoeg bij momenten. Hè.
Dat was gewoon geen goed idee. Alle geluk dat we dat niet hebben gedaan. Ik heb niet meegedaan.
You never know. Eerste.
Maar ik denk ook wel dat ze daar vrij snel achter gekomen zijn van als we hier een reeks van eventueel een paar jaar van moeten maken, dat lukt nooit.
Gaan we erop uit verteld zijn.
Dus ik denk wel dat ze daar vrij snel achter waren.
Maar jij was wel al mee.
Ja.
Ja. Was je toen ook al gekoppeld aan die lekkere Jokke de Vink?
Nee hoor. Nee. Dat heeft wel even geduurd dat hij uit de bus kwam.
Ja,
ik heb echt auditie gedaan met heel veel vrouwen die dan naast mij zouden staan. Ja. Ja, uiteindelijk is Jokke eruit gekomen.
Hè. Gek genoeg hebben Ludo en ik bijvoorbeeld, wij hebben niet samen auditie gedaan.
Oh. Ah nee?
Nee.
Nooit een test samen?
Nee. Nee.
Maar zij is wel heel goed.
Ja.
Ik ben eigenlijk auditie gaan doen voor Uberon.
En dan is er achteraf geschoven.
Ja. Dan hebben ze doorgeschoven en zo. Ja. En Ludo en ik hebben nooit samen screentest gedaan. Nee.
Ik wel met Jahid. Met Jahid Almes. Ons hebben ze wel samen gezet.
Ja, want misschien even gewoon de personages schetsen. Ja. Voor wie nu denkt, wie waren al die mensen? Hè? Flikken, seizoen 1 gaat over politiekorps onder leiding van Daniel Depree.
Ja, DD.
Hubert Dame, later.
Hubert Dame. Later bekend als WW.
Werenfrit.
Ja, WW.
Werenfrit Witsen.
Werenfrit Witsen. Maar alleszins, en daarnaast waren er dan duo's eigenlijk. Hè?
Ja.
Die voornamelijk gevormd zijn. Dus dat was jij met Joke.
Mm-hmm.
Pasmans met...
Raymond. Ludo speelde dat.
Ja. En dan waren de twee motards.
Ja.
Axel, waar was jij op dat moment in je carrière? Want hier wordt soms gezegd dan zo in de nostalgische specials van... Bijvoorbeeld, Michael Pasmans was toen de jeune premier.
Michael Pas, bedoelde.
Michael Pas.
Je hebt er twee doorheen ontmixen nu.
Michael Pas was toen de jeune premier.
Ja, ja. Eind jaren 90? Nee, dan was Michael Pas al een beetje passé eigenlijk. Hè, maar... Wij noemden die hem toen ook al Michel Passé. Maar...
Maar en zou je jou de jeune premier durven noemen toen ter tijd?
Nee. Maar ik had al een aantal dingen gedaan. Ik had een aantal films, dat Vondum, Klein Rolletje in Alles Moet Weg, Secret Fighter en Dief was net geweest.
Ja.
Waar ik de hoofdrol in had. Ook eerder een kleine film. Daar is net geen 100.000 man naar komen kijken, dus dat was niet echt een heel groot succes.
Mm.
Maar ik had wel de titelrol gespeeld in een Vlaamse film, wat toen niet echt heel... frequent gebeurde. Hè?
En toen kreeg je de rol van motaar. Kon je met de motor rijden?
Ik kon absoluut niet rijden met de motor. Nee. Ik kan nog altijd niet rijden met de motor.
Ik kan nog altijd niet rijden.
Nee, ik heb dat 2 jaar geleden ook bewezen in Thailand.
Ah, ja.
En ik heb dat ook veelvuldig bewezen.
Niet zo veel.
Maar dus jij dacht niet, oh, ik moet een motaar spelen, ik ga vlug mijn motorrijbewijs halen, dat ik dat goed kan.
Ik had mijn autorijbewijs ook toen nog niet. Nee, omdat ik zoiets had van, ik vind dat van mezelf niet verantwoord om dat nu al te hebben. Ik was veel te liederlijk in mijn bestaan toen.
Dat is verstandig.
Ja. En ik ben toen wel lessen gaan volgen om die manoeuvres te kunnen doen met die motto. Maar dus wat moesten wij effectief doen? De snelle stukken waarin gereden moest worden, die eigenlijk het makkelijkst zijn, als we eerlijk zijn met een motto. Iedereen die motto rijdt, weet dat. Het moeilijkste is manoeuvreren, stil aankomen, dan 5 in duren, een bocht pakken en dat ding juist zetten. Dat is een paar keer misgelopen, dat is waar. Maar ook niet overdreven veel, hè. Dat is meer wel gelukt dan niet, hè.
Hoe zou je misgelopen omschrijven dan?
Gewoon vallen met een motto.
Vallen. Omvallen. Ja. Je bent meerdere
maar
keer gevallen.
Maar niet aan 100 per uur, of 60 per uur.
Ik denk
maar
zelfs vanuit stilstand ooit. Want dat herinner ik mij toch dat het toen geweldig hard gelachen is.
Maar ja. Ik wil het u wel eens zien mee 40 kilo.
Oh, nee. Ik zeg ook, ik ga dat
dat ding
kunnen,
weegt dus enorm veel. Ik heb niet de gewente om daarmee om te gaan. Ik rijd op een fiets, dat weegt een onderste van zo'n motto. En inderdaad, stilstaan en dat juiste evenwicht houden. Mag ik ook wel zeggen, dan zeg je het wel mis, alle jaste litanetjes. Ook een paar keer op zijn edele delen dat, tegen de grond is gestaakt. Met
en daar werd dan niet mee gelachen.
Minder.
Minder.
Er werd minder om gelachen. Dat was echt een accident.
Ja.
Als GGT was het komen.
Maar dus meestal werd er dus door een stuntman gereden met die...
Als er echt moest gereden worden, was dat altijd iemand in mijn plaats.
In de volgens jou makkelijkere
gelukkig
stukken.
Want we zien daar in de afleveringen, moet je daar maar eens op letten, dus de klassieke beeldvoering. De motto komt aangereden in een ruim shot, dan knippen ze naar close en dan zet Axel de helm af.
Hij heeft zich wel voorbereid.
Ja, dat is toch altijd zo'n televisie, dat is boerenbedrog, hè, man.
Maar mag ik wel even erbij melden dat er bijvoorbeeld nu films zoals Patser bestaan, waar ik ook met zelfs een racemachine moet rijden, maar nog moeilijker is, waarin ik wel alles zelf doe. Zonder
maar dan ongeluk met zijwieltjes.
Nee, toch niet.
Nu, Axel, we kennen jou als notoire Antwerpenaar, maar je hebt ook een bijzondere band met Gent.
Is dat zo?
Ja, je bent er.
Ik ben daar.
Geboren.
Nee, mijn geboorteplaats is Gent. Klopt, absoluut.
Ja, toch, hè? Ja,
zeer trots op.
Ja?
Ja, waarom niet?
Nee, omdat het zo verstopt.
Ik ben absoluut geboren Gentenaar, maar absoluut ook getogen Antwerpenaar. Ik ben hier geproduceerd en vermoedelijk in het vruchtwater blijven drijven gedurende ettelijke maanden. Vanaf dat vruchtwater brak, spurte mijn moeder, ze was al 3 keer voordien met mijn 3 oudere broers naar Gent, omdat daar de vertrouwde verlosser huisde. Okay. En vandaar de geboorteplaats. Maar is dat verder belangrijk? Ik weet dat niet. Ik ben een typische Vlaming denk ik.
Inderdaad. Ja. Nu, maar je kon in de reeks wel goed wegsteken dat je een Antwerpenaar was, maar dat was een beetje voor iedereen zo, omdat er zo netjes in werd gepraat.
Er werd heel erg netjes in gepraat.
Toch?
Dat vind ik achteraf... Allee, ik vind wel dat je als acteur, of je nu uit Limburg komt, of uit Antwerpen, of uit Gent, Nepport, Van Waak, dat je redelijk accentloos zou moeten kunnen spreken. Maar dat idee is tegenwoordig voor heel veel mensen compleet achterhaald. Dat besef ik heel goed.
Ja.
Maar ik heb echt op tafel geklopt toen, ik zal het nooit vergeten. Ik wilde absoluut met ge en gij spreken, omdat ik dat veel meer bij ons Vlaamse mensen vond staan.
Ja.
Maar Erwin wilde absoluut dat er met je en jij gesproken werd, omdat het ook een co-productie was met Nederland. Ze hebben het toch ondertiteld, dus who cares? Maar enfin, zo is het dus uiteindelijk geschied.
Is die Nederland uitgezonden?
Moch, lieve schat, ik werd constant erkend in Nederland.
Dat herinner ik me niet.
Ja. En daar hebben we toch ook...
Dat was bij Kuldersipken eigenlijk ook zo. Ja.
Maar dat is dan wel een goede reden.
Nee, ik vind dat niet.
Als ze toch ondertitelen...
Het maakte hij uiteindelijk zelfs niet uit. Trouwens, als wij gewoon goed Nederlands hadden gesproken met je en jij, dan hadden ze ons in Nederland ook wel bestaan.
Toen Jode Meijer kwam, mocht er ineens wel met je en jij.
Ja, maar toen zat het er al zo in dat we het... Maar het komt te proper wel. Als je nu stukken bekijkt, komt dat bij momenten wat te proper.
Zeker die van in het begin.
Maar stond daar dan een taalcommissie op of zo?
Ja, een commissie.
Dat werd wel in doog gehouden desbetreffende regisseurs en mensen. Ja, tuurlijk wel. Ja, er werd... Maar dat de taalcommissie met vlaggen.
Moesten jullie soms een take opnieuw doen?
Absoluut.
Maar ze zeiden te plat.
Ja, dat gebeurt.
Ja?
Oh. Dat is gebeurd met Amol Palen. Bijvoorbeeld.
Amol Palen, dat is juist.
Dat moest eigenlijk zijn.
Dat gaat nog niet.
Ja, Amol Palen moest Amol eigenlijk palen zijn. Allemaal pijlen moest dat zijn.
En Axel zei allemaal palen.
Nee, allemaal
palen. Allemaal palen, ik kan me voorstellen dat een Hollander dat niet kan begrijpen.
Het was allemaal pijlen.
Allemaal pijlen.
Maar het moest dus allemaal pijlen.
Allemaal pijlen.
Opnieuw. Was dat dan zo?
Dat was een legendarisch moment.
Dat was echt een miele, grappige.
Maar de beste was toch, en dat heeft niks met dialect te maken, welke was de beste verspreking ever? We hebben 1,5 uur de slappe lach gehad. Jij, Maarten en ik. Weet het nog?
Nee.
Aan de koffiemachine?
Dat is Maarten Bosmans, die toen mijn rol, zo wat, een nieuwe rol.
Er hongen pisters op zijn kamer, weet het nou?
Ja,
er hingen posters op zijn kamer. Klinkt nu misschien echt niet zo... Moest jij dat zeggen? Of Maarten?
Maarten moest ik. Ja,
en hij zegt, er hongen... Het was een vrijdag namiddag, we waren allemaal moe. Heel de week in studio gedraaid.
Gezopen.
En waarschijnlijk. En Maarten zegt, met het meest serieuze uitgestrekte gezicht, er hongen pisters op zijn kamer. Wij zijn
er hongen allemaal pisters.
Allemaal pisters. Niet bijgekomen. En dat heeft keilang geduurd. Elke take opnieuw.
Dat hebben wij wel dikwijls gehad.
Oh, man. En dan voel je zo de ploeg rond je op een zeker moment beginnen zenuwachtig worden. Ja. Want we gaan hier een uur uitlopen door de slappe lach. En dat was ook zo.
Trouwens, Mark, je kwam erbij. Je was zo'n Kennet-rapper.
Ja,
op dat moment. Hoe zijn ze bij jou dan terechtgekomen voor deze productie?
Ik zat in thuis. Trouwens, wij zaten samen in thuis.
Dat is even overlappend geweest.
Ja. En ze hebben mij gewoon gebeld. Wilde jij daarvoor auditie komen doen? Ja, graag. Oké, dat is goed.
Dus een stoere motaar wil je...
Nee, dat is geen motaar.
Nee, maar hij heeft auditie
gedaan. Maar ik ben wel voor
jou. Auditie voor gedaan.
Ja. Dat versta ik niet.
Ja. Nee, ik ook niet. En dan heb ik direct gezegd, stoere motaar zou dat nu wel doen. En dan ben ik gewoon naar die casting gegaan.
Ja, ik wil er toch nog even op inpikken. Jij wordt, en dan meen ik echt, zoenig geknipte pasmans.
Ja,
absoluut.
Ik zie niemand anders dat spelen. Ja. Ludo Westerima ook.
Ja.
Zowel Ludo als Mark kunnen heel goed imiteren. Bij Ludo is dat echt zijn handelsmerk ook. Hè?
Ludo veel beter hoor dan ik.
Ik weet dat wij bij momenten plat lagen van het lachen.
Om een voorbeeld te geven over Ludo. Hè?
Ja.
Zijn imitatietalent. Als de paus sterft, wordt er een nieuwe gekozen. Dat was dan Raatzinger toen. Ja. Zo. En dan verschijnt hij op het balkon. En dan zien wij dan in de green room en dan gaan wij daarna filmen. En dan begint hem die mens
te imiteren,
na te doen. En dan denk ik, hoe kun je dat nu doen? Die mens is ene keer op tv geweest op het balkon. Je hebt die ene minuut kunnen zien en je doet die gewoon na. Dat is
toch wel een heel specifiek talent zo. Hè?
Ongelooflijk talent heeft hij.
En dat maakte wel zo de jus van Flikken voor ons, dat wij dat graag blijven doen, want het is dikwijls wachten. Hè. Ja. Er waren dikwijls lichtwissels die toch redelijk complex waren. En dan entertainden wij elkaar, maar dat was dan voornamelijk Mark en Ludo. En, dat was hilarisch. Dat was een show op
zich. Wat soms ook de concentratie niet echt ten goede kwam.
Jawel.
Want ik ben ooit heel kwaad geweest op jullie, hè. Weet je nog?
Ja. Absoluut. Ja. Als je zo de slappe lach hebt, bijvoorbeeld, heb je echt een shock nodig om daar terug uit te komen. Anders kraakt dat daar
niet
meer
uit. Dat is. Maar het was ook zo dat we bijvoorbeeld soms een lange teamlokaal scène hadden op ene voormiddag. Maar dat betekende dat je met repetities en alle standpunten op iedereen, dat je zo één scène misschien wel 80 keer...
Absoluut.
Had doorlopen.
Ja,
en dan soms met de camera op u, maar als de camera niet op u is, moet je zorgen dat je even goed tegenspel geeft natuurlijk.
En dat je wakker blijft.
En ook. En dat je in hetzelfde ritme blijft, weet je wel?
Ja, ja.
En dus, ik weet nog op een voormiddag, en het was heel plezant, dat ik als laatste, terwijl ik het meeste tekst had, aan de beurt kwam. Als laatste was de camera op mij. Op, en toen dacht ik op een zeker moment van, mannetjes, Dijs is je ruivers. Ja. En toen zijn ik heel kwaad geweest.
Ja, maar Jo bijvoorbeeld, Jo de Meijer, kon ook ontzettend boos worden bijvoorbeeld als mensen hun tekst niet kenden, zoals acteurs, gastacteurs of zo.
Ah, ja.
Als die hun tekst niet kenden, dan kon die ook echt op een heel correcte manier, maar die kon die echt hun saus geven van zo moet hier niet. Hij had gelijk altijd. Ja. En Andrea had ook gelijk.
En Andrea had ook gelijk.
Absoluut. Ja.
Nu, we hebben hier geschetst hoe de serie startte, maar ze is wel geëvolueerd doorheen de jaren. Hè,
ja, vanaf seizoen 5 komt er eigenlijk een nieuwe scenarist. Want daarvoor was het Pierre de Klerk, de originele scenarist.
Ja.
Maar die had een beetje het gevoel van, mijn verhalen zijn maar uitverteld.
Ja, de kruimeldieven zijn opgepakt.
De kruimeldieven stories zijn een beetje op en die zijn allemaal in de gevangenis. Dus de seizoenen nadien werken ze met een aantal scenaristen in Afrika, onder wie ook dus Karel Joos, gekend, de scenarist van
De zaak Alzheimer, die hebben we nog besproken.
In onze vorige nostalgie-special.
Mm-hmm.
En de verhalen van de nieuwe scenaristen, die zijn ook allemaal wel wat zwaardere criminaliteit vanaf seizoen 5. Dan zien we eigenlijk wel de toon een beetje verharden.
Ja.
De criminaliteit wordt zwaarder. En ook vaak, dat is ook wel interessant, vanaf seizoen 5 zijn er meer storylines die over meerdere afleveringen zich gaan afspelen.
Juist.
Bijvoorbeeld de seriemoordenaar Luc Feiremans, die dan Andrea samen met Boudewijn de Groot moest klissen.
Ja.
Dat was een van mijn favoriete reeksen, net omwille van die langlopende verhaallijnen.
Ja. Hoe anders was de set eigenlijk? Seizoen 1 versus seizoen 10?
Oh, dat kan je niet vergelijken. Helemaal anders. Ja. Ja. Tot en met het decor dat ze aangepast hadden, dat ze groter gemaakt hadden. Nieuwe beeldmogelijkheden, zo dat ze dat bord hadden gemaakt waar dat wij op konden schrijven, waar dat je door kon
gaan.
Het filmische glazen bord. Ja, he,
we waren ondertussen technisch ook overgestapt op high definition en zo.
Wow. Oh, ja.
Helemaal anders. We namen in het begin alles met 2 camera's op. Zo, dat moest op het einde eigenlijk niet meer. Dus dat kon met 1 camera.
Serieus?
Ja. Maar hebben jullie dan 12 draaidagen gehad tot op het einde per aflevering?
Ja.
Toch wel?
We hebben 12 draaidagen.
Het is wel zo dat vroeger dat er nog meer draaidagen waren dan 12, maar dat was dan eigenlijk ook omdat de reeks extern gemaakt werd, net zoals Windkracht 10 bij het productiehuis MMG. Maar dat was toen in der tijd was dat niet gebruikelijk, want de VRT produceerde meestal zijn eigen fictie. En dat was eigenlijk Erwin de Provoost, de producer, die zei, wij kunnen dat ook in 12 dagen maken, omdat dat dan natuurlijk waarschijnlijk...
Dat was toen weinig.
Ja, dat was toen heel weinig, maar nu is dat ondertussen weer al heel veel geworden. Ja.
Nu is dat een zee van tijd.
Ja.
Ja. Voor 50 minuten televisie, al die 48. Ja.
Maar het moet nu ook vaak gewoon echt wel echt te rap gaan.
Ik vind dat je het soms echt ook wel waar. Ziet. Dan
citroen
dat
wordt
het,
uitgeperst en je ziet het.
Ik vind bij de buurtpolitie zie je dat bijvoorbeeld niet.
Alright.
Ik denk dat het tijd is voor een nostalgisch
weetje. Ja. Andrea.
De Flikkenband.
De Flikkenband.
Twee derde van de Flikkenband is hier aanwezig, dames en heren.
Elk jaar ter gelegenheid van de groots opgezette Flikkendag in
Flikkendag?
Vent. Die dag besloten met een optreden. Hè.
Ik
heb nog thans geen spaatwater gevraagd.
Ja,
maar
een klein boertje, maar dat kan dan wel zomaar.
Omdat hij dacht, ik kan daar niks over vertellen over die Flikkendag.
Inderdaad.
Nee, maar dus voor de groots opgezette Flikkendag.
Ja, die werd altijd besloten met een optreden. Hè. Ja. Dus dat was heel plezant.
Maar hoe ontstaat het idee voor een band aan een programma? Of was dat toen couranter?
Dat was couranter, omdat Windkracht
was dat ook al,
had ook een band gehad.
De Seekings hadden we ook regelmatig optredens gedaan.
Ja.
De Kidnet Band bestond toen ook.
Ja. Wel, die eerste jaren waren die muzikanten ook gewoon dezelfde.
Ja.
Hè?
Dus
dat was eigenlijk de Kidnet Band.
En de Flikkenband.
En de Flikkenband. Ja. Het waren dezelfde muzikanten en dezelfde zanger.
Ja, wel, dat had een heterdaad band? Nee.
De buurtpolitieband vind ik ook wel een van de betere genre.
Nee, maar dus die band die trad dan op de Flikkendag.
Ja.
Wat dat ook een enorm succes was, toch? De Flikkendag. En je was er een enorme fan van, heb ik me laten vertellen. André, toch?
Laat je het niet allemaal wegschatten?
Je deed dat zo graag. Ik kijk er zo steeds naar uit.
Moeilijk, in de zin van...
moeilijk?
Even om te kaderen, daar kwamen dus duizenden mensen naar Gent.
De eerste Flikkendag waren het maar 25.000 mensen.
Oh,
ik heb het persoonlijk verteld.
Dat stelde wat teleur eigenlijk.
Maar dan in 2007 was dat uitgegroeid tot 125.000 mensen die dus naar Gent kwamen voor de Flikkendag.
Volgens de organisatie waren er zoveel mensen aanwezig. Ja. Volgens de politie waren er zoveel mensen. En dat durft nogal eens verschillen. Maar als de politie ook de organisator is...
Dan valt het redelijk hard samen.
Dan valt dat samen eigenlijk.
Ja. 2007 hoeveel? 3 miljoen mensen, denk ik.
Ja. Ja, het optreden en het heel weekend in Gent spenderen en feesten, dat was allemaal zeer leuk. Maar ooit zijn we echt op carnavalswagens, op een plateau, rondgesleurd door de stad. Wij zaten daar dan op, wij moesten dan kaartjes uitdelen en handtekeningen geven. Nu vind ik handtekeningen geven allemaal niks op tegen. Ja. Maar je werd zo op een hoogte tussen de mensen als een pauze. En dat vond ik gewoon een
ambitie. Ludo stond daar
als
ratzinger.
En ze waren zeker dat Werner en Maarten bijvoorbeeld daar ook een aantal dingen hebben gedaan die... zaten daar ook niks mee.
Nu moet in detail gaan.
Ik weet dat die een aantal dames mee de praalwagen opgesleurd hebben, waar ze eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd contact mee hebben, trouwens. Oh, dat is echt waar.
Wat voor contact?
Ja.
Verbod.
Ja. Ik heb daar eigenlijk altijd weinig mee ingezet. Ik heb dat altijd graag gedaan. Allee, maar... Ja, ik ben dan ook een commercieel zwijn misschien of zo. Ja. Ik weet het niet, maar...
Je werd zo genoemd? Nee, je werd niet zo genoemd destijds.
Nee, ik zei dat zelf.
Ja. En de ene keer voel ik mij nog altijd schuldig over. Ene keer was de zaterdagavond veel te plezant. En wij zijn toen allebei ziek geweest. Hè. Sander en Daags was het de parade met Boudewijn. Ik ging samen met Boudewijn in de auto zitten. Maar ik was dus heel erg ziek en ik lag
bekaterd,
zo wat,
mogen we het noemen zoals het
ja, was. Of een beetje een voedselvergiftiging, ik weet het niet. Want dat
kater.
Was kater.
Een drankvergiftiging.
En ik heb dus niet mee die parade kunnen doen, niet omdat ik niet wou, maar gewoon omdat ik ziek was. Ik stond er wel, omdat ik toen bekomen was voor het optreden.
Ja.
En dat was zeker Boudewijn zijn ding niet, want Boudewijn is nogal gereserveerd.
Ja, zeer timide mannen.
Ja, ja. Dus dat was zeker zijn ding niet. Dus ik voelde mij heel erg schuldig dat ik hem aan zijn lot had overgelaten. Oh. Toen, En dan stond er Sander een dag ook weer heel vriendelijk in de krant van Kronenberg stuurde haar kat. Allee, zo, ik had dat al ooit te eerlijk als ik soms ben gezegd dat ik dat niet zo heel fijn vond.
Ah, ja.
En dan was dat zo, ze stuurt haar kat. Oh. Dus terwijl dat eigenlijk niet...
Ik zou zeggen...
Ja, moet ik er nog een keer...
We hebben er zoveel. Ja, ik nog een tweede.
Sterk.
Mark of Axel, vecht het maar uit. Mark gaat er direct voor.
Dit is wel veel leuker, vind ik, dan een gewoon praatprogramma. Hè.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja,
het is een beetje ontspannen van sfeer. En met leuke weetjes, waarvan de volgende is...
Extensions.
Oh. Extensions.
Ja, en dan hebben we het niet over de commerciële extensions die er waren, zoals de cd's en zo.
Ja, maar Mark Thijsman zot van zijn.
Zot van commerciële hoer.
Commercieel zwijn.
Het gaat niet over Mark Thijsman zijn extensions, maar over die van
ik denk
Andrea.
Ik denk het, ja.
Ja.
Ja, blijkbaar had je in Windkracht 10 een iets kortere coupe. Ja. En wou je dan in Flikken wat langer haar? En dan
het was eigenlijk om genoeg het verschil te... Om niet met een pruik te moeten lopen hebben. En het verschil te maken tussen het personage in Windkracht en dan Flikken dat er dan meteen op volgde, heb ik een tijd met extensions rondgelopen. Ja. En dan was dat zo een opgestoken kapsel. Of je hebt lang haar dat je opsteekt. Zo.
En hoe moet je dat,
toch
daar,
pruik,
moet je dat daar dan aanbranden? Of hoe werkt dat dan? Daar steekt dat erin?
Ja, maar ondertussen hebben heel veel kappers daar veel meer ervaring in. Toen moest ik daar altijd vanuit Antwerpen helemaal van naar Torhout rijden, dat weet ik nog. En dan werd dat dus aangesmolten eigenlijk. Maar niet dat dat schadelijk was voor uw haar, dat niet. Maar dat moet in principe wel heel goed onderhouden worden. En bij mij was dat op een zeker moment een immense knoop. Dus ik weet niet hoe lang dat ik daarmee heb rondgelopen.
Dat zag je er niet slecht uit.
Nee, dat zag je daar niet slecht uit.
Dat
is dreadlocks
geworden. Zo.
echt waar? Dan maar, ja.
En dat deden ze enkel in Torhout?
Ja, ik denk dat...
Ja, de stad ervoor bekend, hè, toch? Ja.
Door de stad van de extensions.
Dat is een lange slogan geweest.
Extension City,
Jullie hebben blijkbaar allemaal een soort van kleine opleiding genoten om Flik te kunnen spelen.
Ja.
Hebben we ons laten vertellen door onder andere een politiemedewerker van Gent, Bruce Moerman.
Ja.
Die heeft jullie blijkbaar een volledige opleiding van 2 dagen gegeven.
Ja. Ja, maar dat waren het wel 2 volledige dagen.
Ah,
hè?
Toch, ja. 8 uur.
Waar was alles best.
Wij moesten aan een schietstand gaan ook. Hoe pak je geweer vast? Niet zo, hè. Allee, en als je met een geweer of met een pistool of met een revolver rondloopt, moet je dat proberen wel oké te doen, hè.
Je vertelt het nu heel alsof er alles van is, maar er werd blijkbaar toch verteld dat je iets te veel huppelde met je geweer.
Ik weet dat Bruce op een zeker moment zei van Andrea, nu zei het precies ballet aan het doen.
En hebben jullie goede herinneringen aan de opleiding?
Wij hebben op een gegeven moment zelf met een, zoals dat dan officieel heet, een pomp actiegeweer, een riot gun, op kleidieven. Kleidieven, dus zo.
Wij mochten echt op dieven schieten toen, ja. Ik heb er toen alles naast geschoten wel. Ik weet nog dat wij aan de
Je was al in personage.
Ja, dat wel. Dank u.
Is niet waar.
Ah nee, hij kon supergoed schieten, werd er gezegd.
Ja, heel goed
maar dus zeker niet in het
personage.
Dan ontdekte je eigenlijk gewoon, Ludo Hellings stond naast me, dan ontdekte je gewoon dat je niet meer in het leger hebt gezeten, bijvoorbeeld. Ah, ja. Mensen die in het leger hebben gezeten, hebben die terugslag onder controle. Ik had dat helemaal niet onder controle en ik heb dus alles... Dat is zo'n blad met zo'n ventje op. Dus je kunt dat ook niet ontkennen achteraf. Dat je alles ernaast hebt geschoten.
Ah, ja,
maar
daar
zit je zo niet van die gatjes in.
Maar bij mij viel dat mee. En die kleiduiven, dat lukte op een gegeven moment.
We hebben toch ook zo wel wat grepen geleerd op een zeker moment, weet je nog? Maar dat is ook niet zoveel van terechtgekomen uiteindelijk. Allee, die opleiding, denk ik, had wel ietsje...
Dat
mogen zijn. Ja.
Die 2 dagen waren dan toch niet voldoende.
Die had een extension mogen krijgen. Eigenlijk.
Die hadden een extension, inderdaad.
Dat het boeien bijvoorbeeld ook, dat we dat uiteindelijk zo goed geoefend hadden, dat allemaal veel trager moest in beeld.
Ja, en dat ging uiteindelijk wel redelijk. Hè?
Gebruik van de telescopische matrak.
Dat heb ik nooit moeten doen. Uiteindelijk.
Dat hadden wij als motaar.
En wie ik van opleiding mij toch heel goed herinner, ook omdat het zo'n ongelooflijke schat van een mens was, dat was Maurice de Grauwe, op zijn Gens Maurice de Grauwe, die leerde joken en mij, wat Mevi Prosh was.
Lekkere joken.
Lekkere joken. Dat was mensenhandel, prostitutie en nog zoveel. Dat was een afkorting van meerdere takken. Een echte Gentenaar en die leerde ons Gents klappen.
Ah.
Ja, niet dat we dat in de reeks konden gebruiken natuurlijk, ah, nee, maar omdat we dat allebei zo sappig vonden. Ja. En als je het volgende kon zeggen, dan werd je klaar om Gents te spreken. En dat was, eet de koken teken 30 woefluizer Stromboli. Als je dat kon zeggen, dan had je alle Gentse klanken beet.
Maar dat is geen zin. Dit zijn gewoon woorden naar elkaar.
Dat zijn gewoon woorden naar elkaar.
Ja, hè? Ja. Ja. Maar goed zo.
Eet de koken. En eet de koken, dat is een ferm wijf. Hè? Lekker joken. Eet de koken. Eet de koken. Teken 30, dat is iemand die trapt op teken. Op, ja, op een soort insect. Hè, die daarop trapt.
Ah, teken trappen. Ja.
Woefluizer is gewoon een wafelijzer, een wafelmachine.
Ja.
En Stromboli, dat is een vulkaan. Hè? Ergens op Sicilië zeker.
Nee, niet in Sicilië.
Nee? Waar dan? Jij weet dat beter. Stromboli?
Stromboli, nee. De Etna is op Sicilië. Ja. De Vesuvius is aan Pompeji. En de Stromboli is meer naar boven.
Okay. En dat de circusdirecteur in Pinocchio.
Ah,
ook.
Ja.
Ook
dus
in het Gent.
Tot daar het hoofdstuk Maurice de Graaf.
Maurice de Graaf.
Ik heb hem over tijd nog teruggezien en het is altijd even hard lijken.
Absoluut.
We
Werden jullie zelf ook vaak verward met jullie personages? In het echte leven?
Ja, door kinderen wel, uiteraard. Ah, ja. Die aanspreken.
Ook door volwassenen. Ik heb iets heel grappigs meegemaakt wat dat betreft. Ik stond...
Sorry, daar is helaas geen tijd voor. podcast.
Dank u. Het was een zeer aangenaam gesprek.
Dan nee, ik wil echt uw grappig verhaal horen.
Nu willen we het wel weer.
Ik wens mij officieel te excuseren.
Nu is het al helemaal niet grappig in deel natuurlijk. Want ik stond voor het rood licht aan een zebrapad, waar het licht dus op rood stond. En ik was zelf aan het wachten. En ik zie een man en die komt eraan stappen en die wilde oversteken over het rood. Je ziet mij en die springt gelijk een konijn terug achteruit. Omdat hij mij zag.
Echt waar?
En hij zag dat op mij en dan realiseerde hij me niet eens, dat is die kikker van tv. En dan was hij heel gegeneerd en dan moest heel... Alle mensen, het waren er natuurlijk geen 200.000, maar moesten lachen.
Je hebt er dan nooit gebruik van gemaakt of zo?
Toch wel, want wij deden dat tijdens de opnames.
Er gebruik van maken wilde.
Ja, wij stonden dan in uniform.
Ja.
En dan op een gegeven moment, de ene die daar zo van begon te klaksoneren, omdat opnames waren, dan ging ik er in uniform naartoe. Van, nee, mag je de identiteitskaart eens alsjeblieft? En die mensen willen, ja, sorry meneer, dat was niet echt. Ja, maar nee, maar dat kan niet. En zodat het zo lang mogelijk uit. En dan is ja, maar jij zei het hier van tv weg. Maar dat deden we wel, dat was wel grappig.
Ja. Oh, oh, wow.
Spannend.
Wachtmuziekje.
Wachtmuziekje. Weet iemand waarover dit gaat?
Nee, dus we pakken een ander.
Nee, ik ben curieus.
Het was ook zo dat de hype zo groot was dat wie vroeger naar de politie van Gent belde in die tijd, dat als wachtmuziekje eigenlijk de begintune van Flikker hoorde.
Dat heb ik wel ooit gehoord, denk ik.
Ah, dat wist ik niet.
Om daar nu een item van te maken.
Ja, het ging hier eigenlijk ook dan nog gaan over dat de hype zo groot was dat er ook een Flikkendag was. Maar goed.
Maar mag hij er nog eentje
Ik stel voor
nemen?
Dat hij er nog eentje trekt.
Axel wil er nog eentje.
Wil meer.
Een flikkenincident.
Het flikkenincident. Oh ja. De reeks heeft in Flikken 2006 ook de kop gekost van toenmalige baas van de VRT, Tony Marie, eigenlijk. Jullie zijn onrechtstreeks verantwoordelijk voor zijn ontslag.
Vrij onrechtstreeks.
Ja, vrij
maar.
Heel onrechtstreeks. Ja. Ik zal het even duiden.
Ja.
Zoals je nu streams hebt, had je vroeger eigenlijk net gemist of ooit gemist op de televisie. Mm-hmm. En dat was een service van betaalzender Belgacom TV. En op een gegeven moment in 2006 konden Flikken al op voorhand bekijken tegen betaling. En de Vlaamse regering vond dat zo onaanvaardbaar dat de publieke omroep samenwerkte eigenlijk met Belgacom om die dingen vroeger en tegen betaling vroeger te kijken. Zodat die daar echt kwaad voor waren. Tony Marie zelf vond dat de Vlaamse regering, zich te veel inmengde met de werking van de VRT. En die dagvaarde de Vlaamse regering. En dat vond de Vlaamse regering dan weer niet zo leuk. Waardoor ze eigenlijk Tony Marie buiten hebben geshot. Zo heeft mijn research...
Wat een totalitaire staat toch?
Dus ja, eigenlijk doordat jullie weer per se vroeger tegen betaling wouden bekeken worden, is iemand zijn werk kwijtgeraakt.
Ja, dat komt even binnen hier. Ja. Bij het
ik zat er toch niet meer in.
Ja.
Niks met hem maken.
Handen af.
Ja, ik herinner mij wel zo flarden daarvan, van wat jij nu vertelt.
Maar het punt is eigenlijk dat er met belastingsgeld commerciële daden worden.
Ja, ik denk dat dat het eigenlijk is.
Terwijl dat nu natuurlijk eerder een normale zaak is geworden.
Ja.
Nee, ik bedoel, inderdaad. Dingen op voorhand
het is raar
bekijken.
Dat ze het niet zouden doen, eigenlijk.
Ja. Ja. Maar ja,
maar toen was
eigenlijk...
het fameuze Flikken-incident.
Ja.
Wel een leuk nostalgisch liedje.
misschien iets dat we ons wel herinneren?
Ja, alleen nog eentje.
Alleen nog één dan, maar dan moet ik wel altijd...
Jingle.
Ik wacht op de zing. Dit gaat top zijn. Mark, mag het lezen?
2030.
Oké, okay, dat is ook een kleintje, 20, 30, maar goed, het is kleintje. Wel interessant.
Een technisch bestje.
Het is geen musical van Studio 100, maar het is, het is eigenlijk zo dat een aflevering altijd bestaat uit 50 minuten.
50 minuten?
Nee, ja, maar niet, 50?
50. 50.
50. 50. 50. 50.
50. Ja, in Denderstreek is het 50.
Ik weet het.
Ja. En die, ja, deels in Gent uiteraard opgenomen en ook deels in de studio. Alles in het politiecommissariaat is in de studio. En scenarist Pierre de Klerk die vertelde dat elke aflevering eigenlijk moest opgedeeld worden in 20 minuten buiten opnames en 30 minuten studiobeelden.
Dat was vastgelegd.
Ja, dat echt zo. Ja. Je kunt je rekenmachine of je klok daarop gelijk zetten, dat altijd ongeveer klopt. Ja.
Waarom is dat? 30. Omdat je anders te veel studioopnames hebt en dat heeft weinig production value.
Of de buitenopnames zijn duur. En,
zijn duur, maar geven meer, en geven meer cachet dan.
En die verdeelsleutel zit trouwens in alle tv-reeksen.
En soms moet dat zelfs aangepast worden. Als er inderdaad minder budget is, worden er
dan wordt dat
externe scènes moeten dan getransponeerd worden naar binnenscènes, studioscènes of andere scènes.
Ja. En al die buitenopnames die zo in Gent centrum waren, maakten dan veel mee, want dat moet altijd een belevenis geweest zijn. Als Flikken in de straat kwam, ik weet nog dat bij ons Flikken is in een paar dorpen verder een scène kwam draaien en heel dorp stond op zijn kop.
Wij hebben nooit een scène opnieuw moeten doen. Weet ik goed, wij kwamen aangereden en wij stapten uit. Dat was het eigenlijk. Ludo en ik. Dus er was eigenlijk geen spektakel te zien of zo. Vlakbij was een lagere school en de directeur had niet beter gevonden dan al zijn kinderen allemaal om de kant van de weg te zetten om naar Flikken te komen. En dus wij komen aangereden, wij stappen uit en al die kinderen... Die begonnen te applaudisseren.
Die verwarden met de Flikkendag.
Ja. Dus dat was van kut, opnieuw. Ja, mannen, je moet wel stil zijn. Ah ja, oké, okay, ja, sorry. Van, dus, ja.
Ik denk dat het tijd is... Of sorry, wist nog...
Kan nog een grappige anekdote?
Nee, niet aan, een grappige anekdote. Ik wilde nog even benadrukken. Wij waren toen echt wel koning en koningin in Gent. Ja, je kunt dat misschien onnozel vinden nu, maar dat was toch, dat was voor mij de eerste keer en tegelijkertijd ook de laatste keer dat ik dat op die manier heb meegemaakt. Wij mochten daar en konden daar alles doen, bij wijze van spreken. Allee, wij werden allemaal zo van, oh, dat
was dan natuurlijk dat de magie van tv nog veel groter was dan de dag van vandaag misschien.
Eén. En twee, er was nog nooit echt Gent als locatie, als belangrijkste locatie. Dus dat was voor hen echt een soort van epifanie, van hier zijn we. Ja. En wij waren zo de verlossers van de stad of zo.
En Gent, maar Gent is ook zo mooi. Gent was ook
absoluut.
Het gedroomde decor voor die reeks.
Maar in stad Gent hebben die dan ook een centje gelegd?
Ik denk dat die er ook wel wat toerisme aan overgehouden heeft.
Ah, maar dat is ook zo. Er werden ook flikkenarrangementen en zo werden er ook... Ik weet dat op een zeker moment... En dat vond ik toch ook dan weer even niet zo heel fijn. Vond ik dan zo weer een klein beetje een brug te ver. Dat er zo van die placemats gemaakt werden voor mensen in restaurants. En dan zet je eigenlijk je bord op joken en mijn kop. Echt, hè. Ja,
dat is wel lekker dan voor zo'n thee.
Maar een placemat is één ding. Als ik met Dennis, begin jaren 2000, hebben ze condooms gemaakt met mijn gezicht op.
Hè?
Doe zoals Dennis, trek een condoom over je penis. Zonder mijn toelating te vragen. En je tekent een contract, hè. Die waren toen, nog altijd een beetje, maar toen zeer eenzijdig. Hè. De producent mag doen wat hij wil. Dus dat was een commerciële partner.
Ik denk, Jeff, dat het tijd is voor het volgende iconische item uit deze Nostalgie Specials.
Jeff Bronder presenteert in het kader van herbelevenis de nostalgische generieke quiz.
Ja, de nostalgische generieke quiz, waarbij we altijd enkele nostalgische generieken in een quizvorm steken. En we moeten dan raden... jullie moeten wel vooral raden van welk programma dat het de generiek is.
Dat is een klein uitstapje.
Ja, normaal zijn we natuurlijk met twee gasten in de voorbije Nostalgie Specials en dan kreeg iedereen drie opgaves. Ja. Maar nu zijn er twee opgaves per deelnemer. Ja. Dan had het zes. En dat zijn drie gemakkelijke en drie moeilijke. We beginnen bij Axel.
Zal hij het raden of niet? Dit is de eerste generiek. Ja, spannend alles.
Ah ja. Ik denk dat dat vermist is.
Ja, vermist de politie-serie op VT4. Eigenlijk de voorloper van Play4.
Ja.
En ja, jij speelde daar ook een rechercheur in.
Dus een ander soort politiereeks als Flikken wel. Ik vond die scenario's persoonlijk interessanter. Maar met Flikken was het plezanter.
En werd er misschien minder doorgezakt?
Niet meer.
Niet?
Nee, dat was toen al
gedaan.
Not done.
Ik dacht nog een nostalgie special over vermist, maar dat
blijkt
dan
niet de moeite
doen,
te zijn. Nee. Ja. Misschien moeten we overgaan naar de tweede.
Ja, die is voor Mark. Stel, een beetje allo-allo vibes.
Dat is Lili en Marleen. VTM, wat zat daar?
Serie over het wel en wee van de bewoners van Café de Lichttoren vanaf de Tweede Wereldoorlog tot eind jaren 60 in Antwerpen.
Thematisch goeie link natuurlijk met het net verschenen boek.
Ik heb daar 3 jaar voor en na een gastrol in gespeeld. Dat was zo'n gastrolletje van 1 aflevering en ik ben dan zo 3 seizoenen voor en na altijd blijven terugkomen. Ik was een beetje verliefd op Marleentje en zij een beetje verliefd op mij, zo 3 seizoenen lang.
Toen mocht er wel al dialect gesproken worden natuurlijk.
Als je niet van Antwerpen kwam, dan konden niet meespelen. Hè?
Het was ook een makkelijk, hè, want je had er ook zelf een rol in. Dan lijkt me alsof dan die derde voor Andrea, dat zij daar dan ook een prominente rol in zal gespeeld hebben.
Eerlijk. Zo, hè?
Ze hebben iets gepakt dat ik ooit heb moeten aankondigen, heel lang geleden waarschijnlijk.
Fout.
Een of andere reeks.
Dus nee, het is niet zo oud als je hebt er een rol in gespeeld.
Wat?
Je hebt er, het staat op jouw IMDb zelfs.
Ik was aan het denken, Johan en de Alverman of zo.
Zeg, schatteke. Alsjeblieft. Ik heb geen flauw idee.
Geen flauw idee.
Het is de generiek muziek van Willys en Marietten. De neveneffectenproductie. In aflevering 1 kom je even aan bod. 3 seconden in beeld.
Ah,
en
ze zullen iets gepakt hebben van...
Want Paul Thijs, de man die altijd tv-formats bedenkt, komt langs op de set van Steracteur, Sterartiest. Waar jij toen ook vertoefde.
Oké.
Okay. Ja. Ja. Hoeveelste was je geworden?
Oh, dat is een heel ambetant verhaal. Ik ben tot in de halve finale meegegaan.
Is toch niet
ik zat in de allereerste reeks.
Ja.
Ja, ik ga het gewoon vertellen. Omdat ik heb dat nooit in de pers verteld, maar nu ga ik het wel vertellen. Ik heb al gezegd dat televisie is boerenbedrog. Ik had nooit op de bank gezeten. Ik was altijd doorgegaan.
Op de bank zitten was zo...
De gevarenzone.
Dat was de gevarenzone. Ja. En op een zeker moment zit ik in de gevarenzone. In de 10e aflevering, denk ik. Dan moest je een hele week zo zitten stemmen ronselen
hè?
Doen, hè. Maar ik zat op de bank omdat men, de genaamde Stef Goossens, had verboden om mij een vrijstelling te geven. Dus we waren nog maar met een paar mensen over. En Stef had altijd tegen mij gezegd, ah, ga op de bank moet gaan zitten. Ga, krijg maar een vrijstelling. Ja, het trekt op niks met Antwerps.
Ja, maar zo zei hij dat ongeveer.
Dus, en ze hadden hem verboden om dat te doen. Hij mocht niet. Terwijl we wisten allemaal dat Stan was ook de beste. Dat Stan wel was de gedoodverre de
Stan
winnaar.
Stan van Samaya destijds,
Maar hij geeft die vrijstelling onder druk van de productie aan Stan. En ja, ik ben daar die week, ik had ook andere dingen te doen. Ik was van alles aan het draaien ook. Dus ik ben daar niet zo heel hard mee bezig geweest. En Timo Descamps, met alle respect voor Timo. Mm-hmm. Die mensen hebben daar geweldig veel werk van gemaakt, heb ik achteraf gehoord. En die heeft dat dan met een paar stemmen gehaald, waardoor ik er uitleg. Maar anders had ik wellicht met Stan in de finale gezeten, want ik was nog nooit eruit gestemd geweest ervoor. Ik was echt heel kwaad. Ik ben nog altijd een beetje kwaad zelfs.
Ik hoor het, Dat is goed.
Ja, maar voor de rest was dat een heel leuke ervaring. Die
maar zuur geëindigd.
Eigenlijk zuur geëindigd,
Ondanks dat het leuk was. En dus was je dan,
maar dus je bent dan vierde geworden.
Vierde was dan eigenlijk het...
Uiteindelijk ben ik dan vierde geworden.
Dan gaan we over naar de moeilijke generieken.
Tot nu toe was het makkelijk, maar het wordt iets...
We beginnen terug bij Andrea.
Ja, inderdaad.
Dus, maar wie heeft er al een punt? Axel en Mark. Andrea.
Ja, maar ik geef mijn vrijstelling aan Andrea en ze heeft toch een punt.
Het
was wel heel moeilijk, hè?
Ja, er wordt hier zowat visueel overlegd. Oh, man.
Ja. Over water. Nee. Schoon.
Ja, ik weet waarom de verwarring met over water, omdat het zich ook afspeelt in de Antwerpse haven.
Dat is Kinderen van de Wind.
Natuurlijk! Hop. Oh, shit. Stom. Ja,
Andrea, ook nog in gespeeld.
Ja.
Ja, jij ook, Axel?
Ja, ik was 3 jaar de hoofdrol.
Ja. Meegespeeld.
Ik heb die nog verschrikkelijk veel aangekondigd natuurlijk ook in die tijd. En ze hebben daar toen op VRT, ze hebben die eigenlijk stiefmoederlijk behandeld.
Stiefmoederlijk? Ze hebben daar de straten mee gedwaald.
Ah, wel, voilà. Ik probeer het beschaafd uit te drukken, Axel.
Dat gezegd worden en dat is er morgen komen op de VRT.
Voilà. Echt waar, die werd uitgezonden. Dan werden er 10 afleveringen uitgezonden. Dan werden er 10 herhaald en dan gingen de volgende 10 ook nog eens eruit.
En de ene keer op de woensdag, dan op een dinsdag, dan weer op een ander uur.
Daar is mee gespeeld, gelijk zot.
Op zondag, wat een normale fictiedag is, waren er heruitzendingen van Baantje. geprogrammeerd. Ja. Dus je kon heel gemakkelijk die nieuwe reeks daar zetten. Nee, ze hebben toen, om te beginnen op woensdag, Kinderen van de Wind geprogrammeerd tegen de eerste reeks met Matrushkas.
Waar jij ook in zat.
Om dus te zien dat er nou niet pakte. Want met die eerste uitzending op woensdag hadden wij 900 en zoveel duizend kijkers. De week daarna startte Matrushkas en dan is dat er leidt tot een helft. Om die reden natuurlijk, want dan hadden we met Matrushkas ook veel. En dan hebben ze trap geschikt. En ik ben die vraag toen gaan stellen. Ja, maar we gaan van woensdag de nieuwe fictieavond maken. Daar is dus niks van aangekomen. Dan is dat inderdaad heel slordig geprogrammeerd. Met eerst nog een gedeeltelijke uitzending van het eerste. Dan tweede tijdingen. Op een andere dag dinsdag dan. Maar dan vroeger, dan marcheerde ook niet. Dan hebben ze het heel laat gezet. Om een kwart na 10:30 of zo.
En de eerste 10 minuten op maandagochtend.
Nee, maar zoiets. Dat kun je nu maar lachen. Maar daar zit niet alleen mijn werk in. Daar zit natuurlijk werk in van een heel ploeg.
Ja.
Dat is spijtig. Maar goede muziek ook. Goede
muziek die ik dus helaas niet herken.
Niet herkennen. Maar het werd al gebruikt als een soort van strategische pion van de VRT om eigenlijk tegen VTM, als experimentele pion.
En weet je waarom? Het heeft hen weinig geld gekost, want dat is voor een groot stuk gefinancierd geweest door het ministerie van economie.
Oh, economie.
Ja. Om zelfstandige te stimuleren. Ja, ja, ja. Ik moest daar ook heel parlees doen over hoe dat je een bedrijf moet oprichten, hoe dat er een holding uit staat. Dat waren lappe tekst van 5, 6, 7 bladzijden, waar dat er af en toe iemand kwam. Ah, en hoe zit dat dan? Wel, ik zat er eigenlijk een hele cursus economie te geven.
Ja, dat je een NV moet oprichten en een belasting...
Om die subsidie binnen te verdienen.
Dat moest daarover gaan. Ik deed dat wel graag.
Mensen zaten dan echt hun belastingaangifte te doen, terwijl ze naar Kinderen van de Wind zaten te kijken.
Het was praktisch, het was informatief, het was entertainend. Het was goed gespeeld. En eigenlijk goede fictie. Spijtig van de VRT dat ze er zo kwistig zijn mee omgegaan.
Goed, ik voel dat het tijd is voor nog een nieuwe. Een nieuwe generiek.
Oh. Ik heb gezegd dat het moeilijk ging.
Ja. Meezingen mag. When you feel you have an
unexpected day. Team
spirit. Inderdaad. 3 punten voor Axel.
Ja, mag.
En Tom Landaert had de opdracht gekregen om I'll Be There For You van de Rembrandts.
Van de Friends.
Van Friends.
I'll be daar is het van gepikt ook wel.
Daar de Vlaamse versie van Mark. Amai. En ik vind dat hem daar heel goed is in geslaagd.
Het gaat vooral duidelijkheid over Team Spirit, de serie.
Ja.
Is Team Spirit na Flikken het zo meest populaire dat je ooit gedaan hebt?
Vlak na Flikken wel, maar ik denk dat Matrushkas dat dan toch nog overstijgen heeft.
Een laatste voor Mark.
Ik ken dat. Hoe komt dat ik dat ken? Ja, dat is het park. Ja, ja, tuurlijk.
Amai, het park, de eerste soap van VRT.
Ja, de eerste soap. Ooit door VRT geproduceerd. Ja. Was wel wekelijks, niet dagelijks.
Ja, dat heette een soap, maar dat was ook geen daily inderdaad. Hè. Lang niet zelfs. Ze zijn direct daarna thuis begonnen.
Ja. Ja.
Ze zaten daar zo vast met verhaallijnen en zo.
Echt even vastgeschreven.
Ja,
raken we niet meer uit, jongens.
Ik
ben daarin begonnen toen ik nog niet afgestudeerd was op het conservatorium. Ook eens zo auditie gaan doen en zo direct aangenomen.
Alleen maar dat jij zoveel gevraagd... Nee, het verbaast me niet, maar dat... Nee, maar dat overkomt niemand, niet iedereen zo maar.
Ik zat als enige jongen tussen allemaal dames in mijn conservatoriumtijd, mijn toneelschooltijd, was ik de enige jongen, dat was mijn straf van God toen. En daar was een auditie voor de dames eigenlijk, want ik was niet meegegaan. En ik kreeg 's middags telefoon van, ja, maar dat is wel voor jongens, je moet nu direct komen, ik kende die tekst niet, ik kende die... Maar ik had dus ook geen tijd om zenuwachtig te zijn of zo. Want ik ben daar naartoe om voorbereid. Ja. Zo, hier is die tekst.
Het was gewoonlijk.
Dus dat was eigenlijk goed dan.
En ik kreeg Sander een dag al telefoon van...
Echt waar? Het?
Ja, echt.
Nee, ik zeg dat omdat je zeker in het begin van je carrière moet toch echt boksen voor rollen te krijgen. Bijvoorbeeld dat Vondum, dat is in 3 rondes gegaan. Hè? Voor een relatief kleine rol. Ik was daar heel blij mee. Ja. Dat was niet zomaar van, oh ja, komt er maar
je mocht heel blij zijn als je mat. Ja.
Ja.
Ik heb nooit auditie moeten doen.
Jij wordt al 26 jaar aan het afroepen ook. Hè.
Ja, toen nog niet, hè, maar ik
heb dat wel gezegd.
Aan het afroepen.
Dat herinner ik me.
Afroepster.
Andrea, moet je gaan afroepen vanavond? Dat herinner ik mij ook nog.
Goed, één balans.
Ik denk dat Axel de winnaar toch is.
Ja, maar ook iedereen straf gespeeld, hè. We mogen het zeggen. Sommigen hebben het volgehouden. De 10 seizoenen lang. Anderen zijn er eerder uitgegaan. Axel, jij na reeks 3? Jij als Brit gaat er dan uit.
Helft van reeks 7.
Helft van 7, hè? Ja. Hoe gaat het dan eigenlijk als je eruit wordt geschreven? Is dat iets dat je zelf zegt van...
Bij mij was het op mijn vraag eigenlijk. Ja. Ja, waar ik achteraf er dan nu ook wel duidelijk eigenlijk wel spijt van heb gehad. Ook,
ja?
Ja. Ik dacht van, goh, als ik te lang dat doen, is misschien ook niet echt goed. Maar ja. En er was mij een programma beloofd op VRT dat een heel jaar zou lopen. Sam. Waar ik uiteindelijk 6 afleveringen van heb gemaakt. 6. En de moment dat ik vroeg om terug te gaan bij Flikken, was het opgestaan is plaatsvergaan.
Oh.
Ja, dat was eigenlijk best wel hard.
Ja. En waarom? Want er zijn toch meerdere personages die zo eens even verdwenen en dan weer...
Ja, maar er worden dan natuurlijk ook wel contracten afgesloten met mensen. Hè. Ja. Na mij had je dan als duo Rebecca en Tanja zeker. Hè? Rebecca Huis en Tanja Kloek. En dan is Janka Vleerakkers ook gekomen.
Er is wel een tijd geweest, zo in het midden, dat het qua... vrouwelijke hoofdpersonages een beetje een vibe is geweest.
Ja, dat is waar.
Dus je gaat dan naar de producer en je zegt, ja, ik denk dat het er voor mij op zit, ik ga ermee stoppen. Zeggen ze dan van, hoe had je gedacht? Wilt je sterven? Wilt je dingen? Of we doen een paar voorstelletjes. Hoe zit dat? Want dat is toch zo altijd iets speciaal. Hoe dat je uit een reeks verdwijnt,
ja,
dat is
daar
zo.
Daar heb ik geen inspraak in gehad, maar ja, ik moest niet dood in de zin van... Dan kun je eigenlijk altijd nog wel terugkomen.
Ja, ja.
Als iemand het ergens in een reeks uithangt, ik denk nu niet aan iemand specifiek, maar kunnen ze wel zeggen, maar godverdomme.
Ik wel.
Ik eigenlijk ook is niet eerlijk wat ik zeg. Ik denk ook aan iemand specifiek. Die is gestorven in een reeks, opdat hij niet meer zou kunnen terugkomen. Maar dat was niet het geval bij mij. Dus.
Ja, ja. En hoe?
Hoe zei
jij
er
eigenlijk uit?
Ik ook op hetzelfde als Andrea. Maar ik had dat na 2 jaar. En ik wou er toen ook uit. Niet omdat er iets anders klaar lag al, maar ik had te veel honger in nog veel andere dingen. En iedereen verklaarde mij gek, want eigenlijk voor ons was dat niet zo'n zwaar job, toch niet in het begin. En het was goed verloond. Moeten we eerlijk toegeven. En er zijn dagen geweest dat ik zelfs maar een halve draaidag had en mijn volledig maatloon kreeg. Dus daarvan afscheid nemen...
Ja, voor ons, evident. Voor die 4 mannen rond de 2 vrouwen.
Is niet... ik ben nooit jaloers geweest op jullie loon of zo, want jullie hadden wel handen vol.
Ik heb toch nooit exact geweten wat ik verdien?
Jawel, 6.000 euro netto.
Oh, daar weet ik dus niks van. Ik had een fantastisch exclusiviteitscontract en ik heb gouden tijden meegemaakt, dat moet ik wel toegeven.
Dus het was niet makkelijk om te zeggen van, daar neem ik afstand van.
Ja.
Maar toch gedaan, en dan zijn er gelukkig redelijk snel andere dingen gekomen... Maar ik heb daar geen spijt van gehad. Ja. Omdat ik dacht, van, het is goed dat ik dan en Teamspirit ben kunnen gaan doen en Dennis en Matroeskas en zo. Want anders hadden die dingen er misschien niet geweest.
Maar jullie hebben dus geen invloed op hoe je er dan uit wordt geschreven. Hadden jullie überhaupt invloed op het script?
Wij hadden ene keer op een jaar hadden we wel een gesprek met Erwin. Van kijk, we kunnen dit, we zijn dit van plan. Maar het is ook leuk om een aantal dingen te weten. Te komen. Zo van, ik ga dit doen.
Ah ja, ik vond dat ook al, als er nieuwe scenario's komen, dat is altijd zo van, ja.
In een privégesprek, een soort van evaluatie van,
ja,
we gaan weer, even jouw personage bespreken.
Dat was altijd met Ludo erbij bij mij, dus dat ging altijd over ons duo. Dat was een soort evaluatie van het voorbije jaar.
Ja.
Wat komt er nog? Wat kunnen we doen?
Wij
hebben na een tijd ook onze contractbesprekingen
als duo
gedaan. Nee. Echt waar. Ja. Ja. En daar hebben we ons voordeel mee gehaald.
Ja, hopelijk dan. Ja. Als je dan die act opvoert.
Ja. Ja. Ja, wij hebben dat op een bepaald moment gewoon tegen elkaar gezegd van kom aan, kaarten op tafel.
Ja.
Boeiend!
Axel gaat direct met zijn hand.
Ja, ik mag er nog eentje.
Ja, kom, hier Andrea, nog eentje. Ja.
Klak en matrak.
Klak en matrak.
Klak en matrak.
Dus de serie heet uiteraard Flikken.
Ah ja, toch.
Ja. En het woord flikken was eigenlijk een beetje een negatieve connotatie.
Dat komt uit het Frans. En dat wil zeggen Fédération Légale des Imbéciles Casqués.
Echt?
Dus, dat wil dat eigenlijk zeggen. Les flics en français. Ah. Dus als je tegen iemand zei vroeger een flik, dan was dat eigenlijk een scheldwoord.
Ja, een scheldwoord.
Maar het is een
geuzennaam
geworden.
Het is ook zelfs zo dat het Gentse politiekorps, dat schijnt ook een beetje in een negatief daglicht stond met een paar schandalen links en rechts, omdat de Gentse agenten werden verdacht van corruptie in de zaak van de bende van de miljardair, waarin vrouwenhandelaars vrij spel hadden in Gent.
Ah, wel, ze hadden vlak voor de reeks grote kuis gehouden in het korps. En daarom hadden ze echt wel iets nodig om het blazoen op te poetsen. Ja.
En dus nu kom ik nog tot een pointe in dit verhaal. Ah. Hè, want de VRT was eerst niet zo opgezet met de naam Flikken. Van ja, gaat dat wel, is dat wel een goed idee? Is dat wel een goed idee? En wat is dan een bekende truc van producers of van mensen die een idee er willen doorkrijgen, is nog een slechter idee voorstellen. En dan was er gezegd van, weet je wat? We zullen het Klak en Matrak heten. Oh. En dan zei de VRT, nee, dat gaan we niet doen, het is goed, doe maar Flikken. Dus dat is een soort bekende truc.
De red herring. Ja, dat eigenlijk. En dat wordt ook herring. Zo soms in Flikken zelf, wordt het ook vaak in het scenario gebruikt, dat je denkt, oh, we wijzen naar iets verkeerd, zodat dan, maar het is dan toch eigenlijk het andere.
En dan noemen ze een rode naring.
De toehoorder misleiden door een tegenzet te zoeken.
Klak en Matrak. Goed gedaan. En wie heeft dat voorgesteld?
Erwin Provoost.
Van als we het nu een keer Klak en Matrak zouden noemen. Ja,
maar dat is
maar
het dan
is dus niet geworden. Uiteindelijk toch Flikken geworden.
Ja. En nog een allerlaatste nostalgisch weetje. Oh, Mark gaat met zijn hand de trommel in.
Ja. Ja. John Muts.
Op de aftiteling ziet je dat de persoon John Muts Herman Brusselmans heeft gespeeld in aflevering 2 van het eerste seizoen.
Ah, ik herinner mij nog.
Maar John Muts. Ik heb dat dan eens bekeken, maar dat was toch eigenlijk Herman Brusselmans zelf die dan waarschijnlijk tegen de producer heeft gezegd, zet mij op de aftiteling als John Muts en die speelt Herman Brusselmans.
Oh.
Maar dat is eigenlijk volgens mij een mopje voor de mensen die wat mopjes zoeken in de aftiteling. Ja, het is niet mijn mopje natuurlijk. Nee. En ja, Herman Brusselmans was natuurlijk een van de vele gastrollen, want in aflevering 1 zit meteen al de superjonge James Cook.
Ja.
Charlotte van der Meers, Clara Kleijmans, die 9 jaar oud was.
James Cook?
Ja, dat was dat waar, in het café, want het was een jongen die drugs had genomen en ook drugs had gedeeld.
Ja.
En die zijn vrienden worden ondervraagd
in het
door
café.
Britt en Tony.
Ja, ja, allereerst was,
daar zat James Cook mee aan tafel. Ik denk niet dat hij iets gezegd heeft.
Nauwelijks. Het zullen geen volzinnen geweest zijn. Nee. En dan het tafeltje verder zaten de vijanden van die vrienden, heel toevallig. En dat was Charlotte van der Meers.
Ja, als bakvis.
Als bakvis toen nog, ja. Mark, weet jij nog hoe de allerlaatste aflevering van Flikken eindigt?
Is dat geen helikoptershot over Gent?
Dat zal nu wel, ja. Maar, maar zo eindigt elke aflevering ongeveer.
Ja, maar je zegt het laatste shot, de helikoptershot.
Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar ja, net voor...
En toen waren er nog geen drones. Hè?
Nee, maar dat was het probleem. Ja. Want ik weet dat ze eigenlijk geen toestemming kregen van de federale politie om zo laag te vliegen. Ah, want dat mag eigenlijk alleen een helikopter van de federale politie.
Dus dat zijn eigenlijk illegale beelden?
Ja, hoe ze dat dan precies gedaan hebben, dat weet ik niet.
Nee, illegaal, heerlijk.
Ja, oké, wel illegaal. En,
heerlijk, ja.
Het allerlaatste gesproken... Nee, sorry.
Was dat niet een drink?
Zo goeie hoor.
Want ik ben heel even... In de laatste, denk ik, reeks heb ik zo nog één scène gedaan. Het was een drink. Om iets te vieren.
Ik denk dat dat gewoon een drink was. Die is niet gefilmd geweest.
Maar wij hadden tegen u gezegd...
Maar nee, het was, je deelde taken uit voor je team. Want je was toen uiteraard...
Alleen baas eigenlijk. Hè? Ja.
En je gaf verschillende opdrachten. Namelijk, Remo en Emma die kregen de zaak van een stalker die de kat van zijn ex-vriendin heeft vermoord. De motards... Toen Roel van der Stukken en Pascal Michiels, die moeten naar een brandstichting in een pitabar. En de twee nieuwe agenten die binnenkomen, een blonde en een brunette, genaamd De Klerk en Provoost, die moeten een aanrijding van een jongetje op zijn fiets met een vluchtmisdrijf behandelen.
En dat waren de zaken van in aflevering 1 van seizoen 1.
Dus de taken die je gaf aan jouw team waren dezelfde taken als 10 seizoenen.
De cirkel was rond.
En de twee nieuwe politieagenten die binnenkwamen, De Klerk en Provoost, dat waren...
Erwin en Pierre.
De bedenkers van de reeks.
En zo was het op die manier de cirkel rond. En daarna is dan waarschijnlijk wel nog een drink gehouden. En was er ook waarschijnlijk nog een helikoptershot. Dus
toch wel,
iedereen heeft eigenlijk gelijk, behalve Axel, die heeft...
Maar zit hier kruimeldief, daar roept hij.
Dat was na het feestje, hè. Alles moest opgekust worden. Hebben jullie zo ooit nog eens een reunie gehouden? Of misschien nu, omdat 25
jaar komt eraan natuurlijk.
Komt dat eraan, 25 jaar?
Dit najaar is het 25 jaar geleden begonnen.
Dan moeten we het organiseren, toch?
Ja, ik denk zo met zo'n bus door Gent rijden.
En een drink.
Met een open dak.
Met een open dak. En dan
zo aangekondigd.
Dat gaat tegenslagen, hè.
Ja.
Zo'n reunie doen, hè? Dat is nooit niet goed.
Nee, ik bedoel, onder ons, terug zuipen.
Alleen dat stuk. Niks officieel of zo.
We zullen niet eten ook, maar...
En we zetten er camera's bij voor Andrea, om die een beetje te misleiden.
We doen dat in Gent, we pakken terug allemaal een kamer in het Sofitel. Bestaat dat nog, Sofitel?
Maar natuurlijk.
We maken een film of we doen niks.
Ja, want dat is er nooit gekomen.
Ja, dat is dan altijd zo de vraag die moet gesteld worden. Zo, hè. Zou de reunie er nog komen dan in beeld? Hè? En waarom is er nooit een film gekomen?
Dat begint bij een goed scenario altijd, natuurlijk.
Ja, ja. Dus daar wachten we op.
Aan scenario-ideeën, geen gebrek eigenlijk. Oh, ja.
Geen gebrek.
Echt waar. Ik heb er nooit over nagedacht, maar het lijkt mij eigenlijk wel een leuk idee.
Axel, dat is nou zonder zwans. Ja? Ik ben een schrijver ook af en toe.
Ik weet het.
Dus ik heb er wel over nagedacht. Ja. Zo. Ah, ja. Dus moesten ze het willen doen... Call me.
Mogen ze jou bellen?
Call
us? Oh ja, dus het is een soort toch. Misschien is het zaadje hier geplant.
Ja.
Mooie noot om mee af te sluiten.
Een
positieve noot ook. Komt het er? Misschien?
Ja, mogen wij dan figureren?
De onhandige jonkies.
Ik heb thuis ook een kruimeldief die kan meebrengen voor de leuke scène. Mooi.
Kijk, goed. Kijk, dan gaan we eruit met een typische eindsong van Flikken uit het tweede seizoen. Raf van Brussel
is dat. Ja.
Nu zijn we aan het varen op de bootjes. Hè. Al dan niet legale beelden van Gent.
Valt mij op, zodat alles heel clean was. Zo, qua sound.
Dat is een kruimel die.
Ja, heel clean. Ja.
Goed, ik moet natuurlijk jullie heel erg bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Iconen van de tv-reeks Flikken. Andrea Kronenbergs, Axel Dazeler en Mark Thijsmans.
Ja. Zeg, maar jij noemt chef, dat weet ik nu. En jij?
Ik was Pieter-Jan.
Oké, Pieter-Jan, dankjewel.
Dankjewel, tot volgende week woensdag. Telkens op GoPlay en in je favoriete podcast-app. Daag.